afgelopen periode waarin ik de gelegenheid had om te spreken, heb ik met jullie wat zaken gedeeld uit het proces van een hele diepe, duistere momenten in de zin van ziekte. En hoe ik daar het proces, het opnieuw zoeken en vinden van God. Dat proces heb ik met jullie gedeeld in de afgelopen periode. En ja, dat heeft ook veel heil en zegen gebracht. Niet alleen bij mij, maar uit de reacties te horen ook bij anderen. Het deelgenoot maken van iets is het vertellen van jouw verhaal. Van het getuigenis van wat God gedaan heeft. En in dit geval heb ik een paar onderwerpen. Ik zal even kort noemen wat het was. De heerlijkheid van God. Want wat is nou de heerlijkheid van God? Wat gebeurt er dan als je dat leest? Wat doe je daarmee in de praktijk? Over de kern van onze aanbidding, God aanbidden. Wie is de God die wij aanbidden? En dan wil de ware aanbidder opstaan. Met name ging het over de vraag of Jezus zegt van de echte aanbidder aanbidt mij in geest en in waarheid. Dat heb ik toen met jullie gedeeld. Het proces is niet gestopt na het laatste onderwerp. Maar het proces gaat door en wat mij opviel is het dan allemaal dat het over aanbidding ging. En in de afgelopen periode stond ik echt stil bij nog, zeg maar, ook iets wat in het rijtje past. Niet dat ik op zoek ben gegaan naar wat er op het rijtje past, maar ja, je komt er automatisch, rol je daarin. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar we hebben afgelopen periode hebben wij het gehad over oude putten graven. Ik had hem eindelijk gelijk moeten opnemen, twee. Ik heb er twee mee. Het wordt een lange dienst, ik ga twee putten graven. Over putgraven, ik weet niet of jullie daar nog actief mee bezig zijn. Met het zoeken van wat is er dichtgegaan. Wat God ooit gegeven heeft, wat wij nu niet meer, of wij, het gaat om jou persoonlijk, hè. En wat God, en wat je zo gelaten hebt. En dat je verder gegaan bent en zegt, nou, dan doen we zand erover en daar gaan we niks over zeggen. En als onderdeel van het proces van de putten opgraven, is dit er één. Ik heb er twee en daar kom ik later nog op terug. Putten graven. Ik kwam tot de ontdekking dat er ergens een put nog, die ik zelf dichtgemaakt heb, deels. Die dichtgeslipt is, maar die ik zelf ook van, nou, dat doen we niet meer. Zand erover, dat doen we niet meer. En uiteindelijk heb ik geleerd, kwam ik erachter dat God de gelegenheid geeft, en ik hoop dat bij jullie ook zo is, om terug te gaan naar dat stukje van wat God gegeven heeft. Als onderdeel van de aanbidding kom ik achter dat ik de put van lofprijs heb dichtgedaan. Daar gaan we het over hebben vanmorgen. Lofprijs. En hoe ik het heb gebagatelliseerd. Hoe ik daarin teleurgesteld was. Zeker door mijn enthousiasme. Dat je van anderen pin op de neus kreeg. Nou, je hoeft je niet zo uitbundig te gedragen. Of wat voor opmerkingen dan ook. Dat is ook een van de redenen. En ja, dat zeg ik toch met enige spijt. Waarom ik ook gestopt ben met aanbidding leiden. Omdat mijn enthousiasme ik het niet kwijt kon. En anderen daar maar keken van, ik weet niet waar je aan het doen bent, maar dit past niet bij mij. Nou, dat mag. Maar mag ik het doen? Dus ik merkte dat die put, die had ik zelf ook. Nou, dan ga ik niks meer doen. Weet je wel, lekker aanstampen. En ik ga verder met mijn leven. En ik kan er ook zonder. Het was mijn gedempte put. En misschien herken je jezelf ook daarin. Dus dat is de eerste schep. Dus vanmorgen wil ik met jullie kijken naar dat stukje. Lofprijs als kracht. Als een pijler waar we op kunnen bouwen. En de troon van God kunnen zien. Nee, ik was hier zo. In de volksmond roemen we lofprijs en aanbidding in één adem. Praise and worship. Lof en aanbidding. En dan zie je in de praktijk, in Nederland, dus niet zozeer hier, maar van als we nou een paar lofprijslieden gewoon willen, gaan we gauw naar een stuk wat aanbidding heeft, want dat is waar het om draait. En eigenlijk heb ik een waarde toegekend van lofprijs. Ja, dat is een noodzakelijk kwaad. Ik bedoel het niet zo, ik chargeer een beetje. Dat is noodzakelijk om naar die ander toe te gaan. En de afgelopen periode heb ik geleerd van, hey, dat wat we vroeger beleefden, wat ik vroeger beleefde, dat nog steeds dezelfde kracht en de waarde heeft. Want met het dichtslaan van die put gaat er ook heel veel verloren. En is er ook heel veel verloren gegaan. Dus dat is een beetje ondergeschikt, ondergesneeuwd geraakt door alle zaken die wij in het dagelijks leven ook meemaken. Ook al worden ze in één adem genoemd, beide hebben hun eigen dynamiek en hun eigen focus. Aanbidding richt zich op een stuk intimiteit, één op één met God. Dat kunnen we gezamenlijk doen, maar ieder voor zich. Hè? Dus ook al doen we het samen, ieder voor zich. Dat is een één op één, dat is een hartsrelatie die we dan met God hebben. En aanbidding is komen in zijn aanwezigheid op uitnodiging van God, bij hem komen en zoals Dan Snead zei, bij Jezus op schoot zitten of bij de Vader op schoot zitten en dan luisteren naar zijn hart, naar wat hij te zeggen heeft tot jou. En daarmee gaan we weer uit zijn aanwezigheid, bij wijze van spreken, met dat wat we gehoord hebben om daarin gehoorzaam te zijn. Dat is het proces van aanbidding. Dat is één op één, dat is een hart-to-hart relatie. Lofprijs daarentegen is uitbundig. Iedereen kan meedoen. Met als we zingen, klappen, wat we ook doen. Jong en oud kunnen daarin meedoen. Gelovig of ongelovig kunnen daarin meedoen. En dat is het zingen, het verhalen van de wonderen van God. Het vertellen over zijn goedheid in wat we gelezen hebben, in zoals we God kenden. Maar ook in hele specifieke situaties bij ons, in je eigen leven. Redenen genoeg om God groot te maken. Want hij is goed. Amen. God is goed. Niet omdat hij goede dingen doet, maar omdat hij goed is. Een wezenskenmerk van God. We danken hem voor wat hij gedaan heeft. We zijn daarin, vertellen we dat aan elkaar. Want het vertellen, dat doe je als je samenkomt. Je zingt het met elkaar. En vergeet niet bij lofprijs, als de Vader op de troon zit en hij troont op onze lofgezangen, dan kijkt hij met plezier, dan kijkt hij met heel wat vreugde hoe wij plezier hebben in onze lofprijs en aanbidding. Daar geniet hij van. Ook al dat zo'n reden zijn om dat te doen. Want wij zijn geschapen om hem te loven, te prijzen en te aanbidden. Laat ons mensen maken was bedoeld van, dan heb ik een volk wat bij mij hoort. En die ik mijn liefde kan geven en mijn grootheid kan laten zien. We zijn geschapen om hem te aanbidden. En niet alleen maar om een bestaan op aarde te hebben. Van je wordt geboren, je eet, je drinkt, je wordt groot, je krijgt kinderen en je gaat dood. That's it. Nee. We zijn geschapen met een goddelijke intentie. Vooropgesteld plan. Ieder mens, niet alleen de mensen die hier zitten of thuis, maar voor iedereen is geschapen met die intentie. Dat is wat God daarmee bedoeld had. Wij die zijn gelijkenis, zijn glorie op aarde zouden weerspiegelen. Jesaja 43 zegt, dit is het volk dat ik mij gevormd heb. Het zal mijn lof verkondigen. Openbaringen zegt, u komt alle lof, eer en macht toe, Heer. Onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Dus de dichte put van lofprijs, de kracht van lofprijs. Om daar wat meer over te vertellen, gaan we een paar fundamenten slaan. Van waar is het nou op gebaseerd? zodat het niet is een verhaal van, het is een leuk verhaal, maar dat het een Bijbels iets is, dat het gefundeerd is. En wat zo mooi is, op die fundatie kan je je huis van lofprijs bouwen. Op die fundatie kan de troon van God neerdalen. Het zit vast, stevig vast, want we zijn in hem geworteld. Dus ik nodig met jullie uit, voor degenen die dat herkennen, om dan in gedachten met die schep terug te gaan naar de bron die lofprijs heette. En om daar te herontdekken wat het is en opnieuw zeg maar de bron van levend water, dat die opnieuw uit je zal sproeien en dat je dat zal herkennen. Teruggaan naar het oude wil niet zeggen teruggaan naar het oude. Naar de oude structuren. We gaan niet terug naar de oude structuren. We gaan terug naar de put die we gedempt hebben of die gedempt is. Maar het water daaronder is nog steeds hetzelfde. De krachtbron van Jezus, wat Jezus vertegenwoordigt, dat is nog steeds hetzelfde. Dus dat willen we gaan opgraven. Niet zoals we dat vroeger deden, maar zoals Jezus dat aan ons heeft gegeven. En hij is dezelfde ook nu. Ben je mee eens? Dus het gaat om het water dat we willen opgraven. Dat het water weer gaat stromen, uit ons binnenste gaat vloeien. Nou, wat is dat? Is een vreugdevolle expressie van dankbaarheid aan God. Vreugde hebben over dankbaarheid aan God. Voor wat hij gedaan heeft, wat we gelezen hebben en wat hij nog steeds voor ons wil doen en voor wat hij gaat doen voor onszelf en voor onze kinderen. En dat we dat allemaal ook bij hem ook mogen laten. Die vreugde. We vieren zijn aanwezigheid onder ons en dat doen we door hem de hemel in te prijzen. Ja? Laten we dat dan letterlijk doen. Wij gebruiken dat vaak in negatieve zin, maar hem de hemel in prijzen. Dan weet ik wel, hij komt naar ons en als wij hem weer gaan prijzen, dan gaat hij weer weg. Maar het is goed bedoeld. En dat doen we door te klappen, applaus, uit te roepen, proclameren, spreken, dansen en de gebruik van instrumenten. Psalm 150 zegt, loofde met de snarenspel en fluis, met de klinkende cymbalen. Dus al dat soort dingen staat erin. En met spontane zang, spontane lied zingen. En het kan een loflied zijn, het kan een danklied zijn. En wat we hierover hebben zijn lofoffers. Dus dat is wat het is. Kenmerken daarvan. Lofprijs heeft iets expressief in zich. Het is geen stille gebeurtenis. Het focust zich op wie God is, zijn karakter, eergeven aan wat die voor jou betekent, eergeven aan wat je gezien hebt in andermans leven, hoe die gewerkt heeft, eergeven omdat die geneest, eergeven omdat die bevrijdt en herstel geeft, die waarde toekennen aan hem. Of het nou past in je leven of niet. Het is niet hoe ik me vandaag voel. Nou, vandaag een beetje rottige dag, het regent. En ik denk niet dat ik vandaag de Heer ga lofprijzen. Hoor. Ik ga gewoon mijn eigen leven leiden. Dus het is niet gebaseerd op onze gevoelens. Maar het is gebaseerd op onze wilsbesluit. Een geloof, omdat we gezien hebben dat hij zich verheerlijkt heeft onder ons. En dat hij een realiteit is. En juist onder die moeilijke omstandigheden in je privéleven, juist dan komt de kracht van lofprijs vrij. Wie herkent dat? Ja, hè? Juist dan. Kijk, als ik gewoon leef, dan is het, dan leef ik en dan vind ik het zo vanzelfsprekend. Maar juist, al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want hij is bij mij. En de kracht zit hem in dat je in een hoekje kan zitten en kan zitten simpen. En dat het pijn doet of dat je teleurgesteld bent. Maar het gaat om opstaan. ondanks je fysieke beperking of wat het ook mag zijn, op mag staan, handen op mag heffen. En nochtans zal ik de Heere loven. Nochtans zal ik hem prijzen. Kijk het naar je eigen lichaam, zou ik dat afkeuren. Maar mijn geest laat zich, die wil ik niet, dat wilsbesluit, niet onderhevig maken aan wat het vlees heeft. Wat ben je bedroefd, mijn ziel? Zegt Psalm 42, oh, dat is de andere. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Psalm 103 zegt, overigens, heel veel psalmen gaan daarover. Begin met 1 met 150, het is alleen maar loven, 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 prijzen, loven, aanbidden, loven, prijzen, loven, loven, prijzen. Alleen maar een pastoraal boek voor als je zegt, ik zie het niet meer zitten, ga de psalmen lezen. Psalm 103 zegt, prijs de Heer mijn ziel. En dan moet ik anders zeggen, prijs de Heer mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer mijn ziel. En vergeet niet één van zijn welsdaden. En dat is het wilsbesluit wat je naar je geest toeroept. Ga staan op de plek waar God je voor geroepen heeft. Kenmerk is ook dat lofprijs in overeenstemming moet zijn met het woord van de Heer en met de geest. Dus alles wat daar binnen past. Je kan je jou spreken, want ik kan zeggen, God is almachtig. Ik kan dat vertellen, ik kan het zingen. Maar geef nou eens aan wat nou precies hem almachtig maakt. En dat is het verrijken van je lofprijs aan God. Dat je dingen kan benoemen voor je eigen leven waarom hij almachtig is. En dat in de, er zijn ook Hebreeuwse namen, hè, van wie God is. Hij is de Jehovah Jireh, hij is Jehovah Rava. En dat zijn kenmerken waarbij je, als je dat ervaren hebt, ik maak groot de Heer omdat hij mijn Jehovah Rava is. Dat hij mijn genezer is, want u heeft mij genezen van, en dan komt de opsomming. En dat zijn de verschillende namen die we aan God kunnen geven. Ken je dat lied? Wie is God behalve onze Heer? Wie is God behalve onze Heer? En wie is een God waar wanden om me voor? Een schuilplaats en een schild, een burcht en een bevrijder te zijn. Voor wie vertrouwen op hem? Wie is God? Wat zei je?
Schuilplaats.
Ja, schuilplaats. Wie is God nog meer voor jou? Roep eens. De rots is harder voor mij. Oh, ja? Ja, je mag het ook naar de ander vertellen. Ik hoef niet alles te horen. Maar wie is God? Wie is God? En die vraag mag je gedurende deze ochtend, mag je daar stilletjes over nadenken. Van als ik het nou zou benoemen, als je hier zou staan en je zo'n opsomming wil geven, wie is die voor jou? Dan alleen maar, hij is de Almachtige. Hij is de Grootste. Waarin is die groot? Waarin is die almachtig? En dat verrijkt ook jouw lofprijs naar God. Waarom? Oh, ik ben te snel. Dat ding is te langzaam. Waarom? Het is Gods opdracht. Daarvoor zijn we geschapen. Om hem de lof te brengen, is een opdracht. Psalm 150 zegt, loof hem. Niet, wil je hem loven? Wil je hem prijzen? Nee, loof hem. Prijs zijn heilige naam. En dat de opdracht is, in 1 Petrus daar staat, 1 Petrus 2 vers 9. Maar u, jij en ik, bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft, dan komt hij, om de grote daden te verkondigen van hem. die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Waarom? Om de grote daden van hem te verkondigen. En aan wie verkondig je dat? Ga ik buiten op een steen staan en dan roepen, verkondigen? Dat doen we naar God en doen we naar elkaar en doen we met elkaar. En dan doen we gezamenlijk verhalen. Ik zal u loven, Heer, met Heer. En ik zal u wonderen verhalen. En dat is het plezier wat dan God heeft als hij hoort dat hij verhoogd wordt. Dus het is geen optie, maar het is een daad van gehoorzaamheid aan de koning. Het brengt jou, mij, ons, dichter bij hem in de juiste relatie tot hem. Het verandert ons. Wij hebben lofprijs nodig. God zal niet van zijn stoel vallen als je een dag zegt, nou Heer, nu even niet. Als je dat al durft te zeggen of te denken. Maar hij gaat daar niet van zijn stoel vallen. Het is goed voor ons. Want in het lofprijzen met mijn zwakke gesteldheid, bij wijze van spreken, kan ik opstaan. En ook al zou ik nog met die beperkingen lopen, in mijn hart zit de glorie van God. Dank hem elke dag weer van. Je doet weer dingen zoals je die normaal gesproken deed. Wat een wonder is dat, als je dat vergelijkt in mijn situatie dan met 2 jaar geleden. En ik ben daar niet de enige in, dus het is niet zozeer dat ik het nou zo goed heb. Maar er zijn velen onder u dat kunnen beamen. Met me eens? Amen, hè? Het helpt ons, bevordert onze geestelijke groei en opent ons hart om zijn aanwezigheid met de ogen van je hart te zien. En wat is Gods reactie daarop? Hij komt om te wonen onder ons. Psalm 22, weer een psalm. U bent de heilige die op Israëls lofgezangen woont. En wat gebeurt er als God onder ons woont? Kun je daar iets bij in je fantasie daarin opnemen van wat zou er met jou gebeuren als je zou merken dat God onder je is? De Shekinah van God. De zichtbare en tastbare aanwezigheid van God. Dat verandert ons. En hij komt op het geluid af van onze lofgezangen. Lofprijs bevrijdt en geeft overwinning. Hoeveel mensen zijn er niet die herstel hebben ontvangen, die genezing hebben ontvangen, die wat nog, noem het maar op, hebben ontvangen, omdat ze God hebben lof en eer hebben gebracht. Wie herkent dat in zijn eigen leven? Ja, amen. Dat is een soort uitbreken ik wil niet gevangen gehouden worden, maar ik wil uitroepen, uitbreken en mijn God die lof brengen en die eer geven. Dus het staat in Psalm 50, wat al jaren in het opwekkingsboekje staat. Wie lof offert, eert mij. Ik zal voor je strijden en jij zal stil zijn. Wie lof offert, eert mij. En let op het woordje offer, kom ik zo meteen ook wel even op. De volle waarheid in ons leven komt tot stand als we hem eren en aanbidden op zijn manier. En dat leer je uit die relatie. Waar? Van waar de zon opgaat tot waar zij daalt ondergaat, zij de naam van de Heer gelooft. Everywhere. In vliegtuig. Ik weet vroeger toen ik nog werkte, heb ik ook veel gereisd in binnen- en buitenland. En dan zag ik 's morgens op Schiphol, zeker als je de eerste vlucht hebt, zo, Indianentijd. Dan verbaasde het mij dat enkele moslims op een rij staan in een hoekje met een dekentje. En God eerbracht. Hun God eerbracht. Dat hij dat durfde. Ik was zo jaloers op dat ik dat niet had. Gewoon, jij weet hoe het op Schiphol is. Honderden, duizenden mensen die voorbij u klikken met die koffers en die schoenen en die hakken en die tassen en kinderen en die wagentjes. Alles gaat door. En zij hebben daar zo'n, in zo'n uitholing zitten ze daar en zitten ze in God groot te maken. Of in het vliegtuig, op het gangpad. Dat je denkt, wat gaat die man nou doen? Maar dat hij dan gaat knielen en zijn God gaat dan binnen, terwijl de zon door het raam naar binnen schijnt. Zo jaloers op dat ik die... dat ik het niet eenmaal had om dat te doen. Maar overal kun je God loven en prijzen. Bij elke bijeenkomst die we met elkaar hebben, bij elke eredienst, zoals nu vanmorgen, is daar plek voor. En zeker als de ongelovigen erbij zijn, heb ik net ook gezegd, dan kunnen die ook meegenomen worden in ons viering, in de euforie van waar we zitten. Als je gasten meeneemt die ooit of nooit naar de kerk geweest zijn, en er wordt met vreugde gezongen naar God, dan worden ze daarin meegenomen. En dan, wie weet, ervaren ze iets, nou, dat weet ik wel zeker, van de liefde van God. Of dan ervaren ze de omarming van God op dat moment. Dan worden ze erin meegenomen. En ik zei net, ook al ben je niet gelovig, kun je de Heer ook lof zingen. Je kan lof spreken over een sporter dat hij goede prestatie heeft, terwijl ik daar geen relatie mee heb. Maar die kan ik wel eren. Ja? En God zal niet van zijn stoel vallen van nee, ik woon niet aan je hartje, dus jij kan mij niet eren. Maar laat het van buiten naar binnen komen bij mensen. Dat is de kracht daarvan. Neem dat zomerfeest. Onze outreaches. De wijkbrunch. Zomerfeest. Kerst met de buurt. Stel dat we nou met het team, neem nou de wijkbrunch. Met het team dat de wijkbrunch doet, een half uur voor tijd. We beginnen om 11 uur. Officieel. Om 11 uur. Half 11. Waarom niet om 10 uur zeggen, jongens, met het team dat meehelpt, laten we een loflied opheffen naar de Heer toe. Of een half uur voordat het zomerfeest begint. Met z'n allen buiten. Jongens, laten we één loflied aan opheffen naar hem toe. En zingen voor hem. En weet je wat zo mooi is? Zeker met de wijkbrunch. Als ze 10:15 of 10:30 moeten zijn, zijn ze om 9 uur s'avonds al hier. Voel je hem aankomen? Laten ze dan gewoon meedoen. Als ze er bezwaar tegen hebben, zeg ja, dan moet je op tijd komen. Maar dit is onze tijd. Hier gaan wij God loven. En nemen ze mee. Lofprijs. Met lofprijs dat je woongebied, je stad, je land innemen. Psalm 96 zegt, maak aan alle volken zijn majesteit bekend. Aan alle naties zijn wonderdaden. En uiteraard, daar waar je geest je ingeeft om iets expressiefs te doen. De geest kan tegen je zeggen, leg je hand op de schouders van Thijs en zeg hem gedag. Dat kan iets zijn wat Thijs misschien gevraagd heeft, wat ik niet weet, maar wat de geest wel aan mij iets vraagt. En iets fysiek doe ik naar hem. Overal waar de geest het ingeeft. Nou, hoe? Met heel je wezen. Je hart, je ziel, je verstand en kracht. Fysieke bewegingen. Het teken is ook van bevrijding die je ervaren hebt. Handen omhoog, klappen, neerbuigen. En alles wat je zelf zou willen doen om zeg maar in expressie jouw dankbaarheid, jouw grootheid naar God toe kenbaar te maken. Het is niet van jij moet klappen en jij mag niet klappen. Hoe wil jij jouw God te midden van de gemeente groot maken? Met fysieke bewegingen, handen omhoog, klappen buigen, met zangen en muziek. Met je stem, spreek uit, citeer uit het woord, proclameer en geef hem lof met luider stem. Als je de psalmen gaat doorakkeren, zoals ik net ook al zei, overal zie je dan met luider stem. En met luider stem is niet, oh, dank u wel, Heer, wat u. Maar het is met luider stem. Dat is luider stem. En klap in je handen, o volken, juich God toe met de jubelzang. Prijs in de geest. Kan een Nederlandse tekst Op dat moment kan er uit je komen een verhebde tongentaal waarin je ook de Heer kan grootmaken. Daar ontstaat dan ruimte voor. Dus Korinthe zegt, 1 Korinthe 14, vers 15, ik zal zingen met mijn geest, maar ook zingen met mijn verstand. Ik zal bidden met mijn geest en bidden met mijn verstand. Het kan ook gewoon een Nederlandse tekst zijn die op dat moment geïnspireerd raakt om uit te zingen. En volgens mij heeft hij ook daar heb jij leren profiteren. Toch? Onder die omstandigheden, dat er een lied ineens ontstaat. De Bijbel praat over lofoffer. Wat we tot nu toe gehad hebben met dat wat, waar, waarom en hoe, dat zijn de fundamenten. Dat is waar het op gebouwd is. Dat is allemaal heel makkelijk. Amen, amen, check, check, check. Maar nu komt het moeilijkste. Als de Bijbel spreekt over een lofoffer, vind ik niet zo'n mooi woord. Maar als de Bijbel spreekt, als ik in het Engels zeg, a sacrifice of praise. Wat bedoelt hij daar dan mee? Wat bedoelt de Bijbel daar dan mee? Want we hebben een dankoffer. We hebben een brandoffer. En we hebben een lofoffer. Bij alle drie zit het woord offer in, wordt er iets gegeven. Wordt er iets van jezelf gevraagd om te geven. Een dankoffer. Maar a sacrifice of praise, dat is waar mijn persoontje, mijn lichaam, jou en mijn lichaam, daar mee om de hoek komen kijken. Het betekent stappen in een ruimte die Rehoboth heeft. Dat is waar we in de serie over gesproken hebben. Dat de geest de ruimte geeft om iets te doen. En lak hebben aan wat anderen denken. Want ze denken altijd. Of je het nou wel of niet iets gaat doen, men denkt altijd. Ik heb niet iemand zien zitten van, ik zit hier, maar ik denk niet hoor. We denken altijd. Dus wat ze zullen denken, wat maakt het uit wat ze denken? Maar dat betekent nou a sacrifice of praise. Ik wil een prijzen, maar ik offer iets op. En ik leg iets ergens neer, zodat ik die naar God toe kan wijden. Dus lak hebben aan schaamtegevoel, aan eergevoel. Wat zullen anderen denken? Breken met je comfort, met je gevoel voor comfort. En zelfmedelijden. En twijfels. En schuif in de naam van Jezus je trots opzij.
Je stapt er overheen. Je stapt er dan overheen.
Ja. Ik ben een keer niet gaan knielen, terwijl ik het zo in mijn hart had, omdat ik nieuwe schoenen had. En niet zozeer omdat ik bang was dat ze beschadigd zouden worden, maar ik realiseerde me toen ik zo stond dat het prijskaartje nog onder mijn hak hing. Ja. Dus ik dacht,
dat vind ik wel een goede
idee, hoor. Dus ik dacht, dan zit die ander wat mijn schoen gekost heeft, die achter mij zit. Kun je nagaan, hè? Dan ben je daarmee bezig. Terwijl je met je handen omhoog zegt, kan ik wel knielen? Ja. Shit, ik heb. Dus ik ben niet gaan knielen. Hoe absurd. Ik heb mezelf dan ook afgetuigd. Maar het is lak hebben aan wat de anderen denken. Is je voet zetten op het water. De meest krachtige is vanuit de benarde situatie, zoals ik net ook al zei. God loven en prijzen. En misschien daar iets over, nog meer over te. Ik was het niet van plan. Maar het feit dat ik hier sta, is een sacrifice of praise. Als ik naar mijn lichaam zou luisteren, mentaal gezien en ook mentaal gezien, zou ik op de bank zitten. Thuis. En Joke vragen of ze wat te drinken wil halen. En op de bank zitten. Niet gaan lopen, niet gaan fietsen. Als ik kijk naar mijn lichamelijke gesteldheid. En dan komt de vraag, wil jij dan en dan spreken? Is het antwoord onmiddellijk ja? Dan denk ik, oh, wat heb ik gezegd? Nou. Maar met alle dingen die in mijn hoofd omgaan, alle angsten die ermee gepaard gaan met de dingen die ik ervaar, ik zal ze niet noemen, want ze hoeven niet het internet op. Dat is ook niet belangrijk. Ik ben er ook niet enige in, hè? Dus dat zeg ik even. Het gaat niet om mijn persoontje. Maar dat je een stuk herkenbaarheid hebben van dat we offers brengen. En mijn evenwichtsorgaan is verstoord. Dus ik moet oppassen met mijn lopen en met mijn staan en met mijn naar boven links en rechts kijken. Ik kan hier niet zo staan spreken. Ik moet bewegen. Er ligt straks een snoertje. Als ik die heel even raak, lig ik op mijn snuffert. Niet in aanbidding, maar gewoon omdat ik gevallen ben. A sacrifice of praise. Dat is jezelf. Heer, kan me niet schelen wat er gebeurt. Ik ga er staan. Want u heeft me iets gegeven om te brengen. En de mensen komen om te ontvangen. En ik denk, zoals ik zei, zijn er velen ook met mij. Rafaël is groot geworden doordat ze net zoveel aandacht besteedde aan lofprijs als aan aanbidding. Herkenbaar? In de beginfase alleen maar lofliederen gezongen. Mensen die tot geloof kwamen, mensen die bevrijd werden. Alleen maar gewoon samen met 200-300 man zingen en glorie in de hoge. Ik werd er soms doodziek van het lied, omdat er één aanbiddingsleider was die had dat als favoriet. Dus ik zong de hele tijd glorie, dat werd 60 keer herhaald. Alle glorie, weet je wel, het goud als glorie dacht ik dan meestal aan. Maar het was wel de kern van, we waren daar en je voelde je vrij en je kon naar iemand lopen en een bemoediging geven. En na kwam de aanbidding. En daar zijn heel veel mensen op afgekomen om te kijken wat gebeurt daar. En dat willen we leren. Lofprijzing was niet van we zingen twee liedjes en daarna duiken we de aanbidding in. Lofprijzing werd soms een uur, werd dat gewoon gedaan. En je zong en je had geen woorden meer. En dan ging je automatisch over in tongentaal. Omdat je geen woorden meer had om God groot te maken. Teruggaan. Naar het oude, niet naar die situatie, maar naar diezelfde Jezus die je toen gaf en ook nu vandaag weer aan jou wil geven. Psalm. Aan u, God, heb ik gelofte gedaan. Met dankoffers wil ik betalen. Betaal de Heere uw gelofte, uw belofte. Ik zal u altijd loven, Heer. Betaal hem daarmee. Met de lofzang. We hebben heel veel liederen die we in de loop van de tijd hebben veranderd. U wil ik loven, Heer. Dat woordje willen. U wil ik loven, ja. Dat klinkt vrijblijvend in mijn ogen, hè. Ja, misschien zaterdag of zaterdagmiddag. Maar u zal ik loven, Heer, is een actieve houding van ik zal dat doen. Ik doe het ook. En niet ik wil u, want dan is het een willekeur van heb ik er zin in of niet. Maar ik zal u, dat is een minor detail. Ik mis, misschien herkennen u ze nog, de liederen van strijd, van overwinning, van die Bob Fitts. Toen ook in het begin van Rafaël, leverde dat ook helemaal op. En rond Canoli en die mensen die echt met lofprijs in hun kielzog kwamen en iets neerzetten. En ik ken de lieden daar nog steeds van. Als ik ze opzet, dan voel ik alles weer door mijn aderen gaan over hoe je dan in die lofprijs kan komen. Alleen of gezamenlijk als we hier zijn. Ik heb een mooi voorbeeld van David. Het volk had, er was iets fout gegaan. David had iets verkeerd gedaan. En volk, God heeft gezegd, jij krijgt drie opties. Je mag er eentje uitkiezen van hoe ik het dat wil rechttrekken. Toen heeft David voor de laatste gekozen. Dat het volk, heel volk, drie dagen pest zou hebben. En dan zou het over zijn. Want hij zegt, ik val liever in de handen van God met mijn schaamte. Dan dat ik val in de handen van mensen. Hij krijgt van een profeet krijgt hij te horen. Je moet naar dat plaatsje gaan en daar de dorsvloer opkopen. En daar ga je mij een brandoffer brengen. En David gaat. En in Sakiel zijn nog heel veel mensen. En dan komt de dienstknecht tegen waar hij het spul moet kopen. De dorsvloer. En die zegt, joh, dat hoeft niet hoor. Je kan het allemaal van mij krijgen. Hier heb je dat. Neem ook mee al mijn vee en runderen. Als dat zal helpen om God goed gezin te maken. Neem alles van wat ik heb en geef het maar aan hem. Zei hij tegen David. En David zei, staat in 2 Samuel 24, vers 24. Nee, antwoordde de koning. Ik wil ervoor betalen. Ik ga niet de Heer mijn God een brandoffer brengen dat mij niets gekost heeft. Wij hebben de stijl van David. Onze aanbiddingsstijl is van wat uit David is voortgekomen. De Davidic noemen ze dat ook wel. De aanbiddingsstijl. Maar dat is een onderdeel daarvan. Misschien bij jou ben je achtergekomen dat jij ook een put hebt die je misschien dichtgeslagen hebt. Ik heb het door teleurstelling onder andere. Of misschien ben je het gevoel dat je iets kwijtgeraakt bent in het verleden. Of misschien heb je iets nieuws gehoord wat je zal versterken om lofprijs weer een plek te geven. Eerst in je eigen leven en dan in de gemeente. Ik hoop dat je hart misschien in de zwachtstand staat. Van ik wil God gaan aanbidden. Die God die wil ik wel loven. Die God die wil ik wel prijzen. En zoals ik al zei, als je kon zien, meerdere mensen bevestigen de kracht van lofprijs op het moment dat ze die hebben toegepast. Hou dat even vast. Ik had jullie nog een tweede schep beloofd. En eigenlijk heb ik er maar één nodig, maar ik voor deze studie twee nemen. Want dit is heel nauw verbonden met de put lofprijs die je opgraaft. Wij hebben toen we met de oudste dat geoefend hebben, zijn we naar tijdens een oudste weekend naar het strand geweest. En hebben met de schep hebben we een put gegraven. En iedereen heeft zijn eigen put gegraven. En weet je wat er gebeurde? Aan het strand, dus dan hoef je niet zo ver te graven. Zagen een beetje water. Oh, zei ik heb water, riep een. Nou, die stopte, die gaf de schep door aan de ander. Die ging ook graven. Ik heb ook een beetje water, ja. En zo hadden we met z'n allen een beetje water. Iemand zei, het zou toch mooi zijn als we die kanalen met elkaar zouden verbinden. En toen we dat deden, hadden we meer water en kwam die omhoog. Dus even als metafoor, verder graven. Want dit is de schep van vrijmoedigheid. Lofprijs zonder vrijmoedigheid wordt lastig. Ja. Het Engelse woord zegt boldness. Dat betekent durf, onbevangenheid, zonder schroom of angst. Uitdrukking geven aan van je gevoelens, je geloof. Dat je vrijheid voelt, ronduit mag uiten. In het openbaar, hopelijk, vol vertrouwen en ongeschroomd. We're gonna do praise. We are going to do praise. En je kan over praise kun je praten. Ik kan nog veel meer over zeggen. Veel meer tekst aanhalen. Maar op een gegeven moment moet ik gewoon doen. En het is niet het opzwepen van. Maar ik wou dat ik je hart kan openen om dit te ontvangen. En dat God meer voor jou, voor ons in petto heeft. Dus vrijmoedigheid speelt een rol in het uiten van je lofprijs. En heel veel mensen hebben daar ook schade in ondervonden van hun vrijmoedigheid. Dat ze dan weer, ga je eens terug op in je mand? Of hou jij je mond? Ga nu even niet. Of ben je dan niet een beetje te... Dus voor velen is het ook een manier, ook een genezing om die put van vrijmoedigheid op te graven. Als schaamte een rol gaat spelen, dan is onze lofprijs stukken minder uitbundig. We do praise. We kunnen elkaar over de streep helpen. Ik ga naar het einde toe. Dan gaan we straks nog met het team wat zingen. Ik heb vroeger in mijn jongere jaren op straat evangelisatie gedaan. Ik had er zo'n bloedhekel aan. Het is niet iets wat voor mij op het lijf geschreven was. Anderen wel. En dan zat ik met verwondering te kijken hoe ze daar stonden. En over de Heer vragen. En ik dacht, laat mij naar huis gaan. Laat me naar een serie kijken. Netflix. Weet je wel? En dan ben ik ook blij. Maar ik was destijds jeugdleider. En als je uitgenodigd wordt en je kan niet zeggen tegen je, ga jij maar. Ik zie jullie aan de afloop. Dan moest je ook mee. Maar ik stond vaak ook achterin. Hè. Helemaal achterin. Liefst met iemand die iets langer was dan ik. En dan had ik het gevoel dat ik toch iets gedaan had. Dus ik had gedacht, ik nooit meer op straat. Nooit meer. Ik heb daar een maatje. Toen kwam corona. En toen mochten wij buiten zingen. En binnen hadden we de prediking. Weet je het nog? Ja. En ik dacht, oh, gaan we weer naar buiten? Gaan we in die tuin staan? No way. Dan bleef ik als enige hier zitten tot iedereen terugkomt. Maar ik ga niet mezelf weer dwingen om daar te gaan staan. Maar ik dacht, ja, Wim, je bent oudste van de gemeente. Je kan toch niet maken... Maar goed, lang verhaal kort maken. Ik heb staan kijken bij de eerste drie liederen, dat ze daar stonden. En iedereen nog God groot maken, hè? Allemaal op zijn eigen plekje. Toen dacht ik, ja, nou kan je dat niet laten, jongen. Dus toen ben ik meegegaan. Wat wil ik daarmee zeggen? Soms hebben mensen nodig die ons voorgaan. En dat je zelf dat niet in je hart hebt, volg hun. Want het gaat niet zozeer dat je hun volgt, maar je volgt hun voorbeeld na. Als het gaat om de Heer te loven. Dus we hebben voortrekkers nodig. En het liefst zou ik zien, maar het is een wens die ik heb die ik zelf niet ga doen, dat we zondagochtend 3-4 man in de tuin staan om 9:50 God een paar liedjes te zingen. Mensen die langskomen en fietsen en wandelen, dat die het horen. En op 10:00 gaan we naar binnen. En of ze meekomen, ja, dat zien we dan wel. Maar het gaat om dat we de lof van God ook buiten de muren van de kerk brengen. Oké. Nog twee dingetjes, zie ik. De muren van Jericho. Hoe werden ze neergeslagen? Ja, nog meer, nog met accent op heel veel herrie maken. Met alles wat je hebt. Dat is als we de kinderen hier hebben met alle rommels, die het ritme niet kennen, je hoort alles door elkaar. Dan denk ik, wat een feest hebben wij. Paulus en Silas zaten in die kelder. Ik denk niet dat ze zakjes gezongen hebben als ze in de hele gevangenis horen bewaren. Ze zongen met luide stem. En als je erop gaat letten, zijn er heel veel teksten die aangeven dat je dingen met luide stem mag doen. Zonder om iets te faken. Ik wil niet iets gaan organiseren. Maar het is dan wel zo dat, ja, de Bijbel is de waarheid. Psalm. De Heer zal ik prijzen met luide stem. Hem loven te midden van velen. Ik zal de Heere met luide stem loven. Ik zal hem lofzingen te midden van velen. Loof de Heer, roep luid zijn naam. Maak zijn daden bekend onder de volken. Zing en speel voor hem. Spreek vol lof over zijn wonderen. Nog een psalm zegt, luid roep ik God. Ik schreeuw het uit. Luid roep ik God dat hij mij hoort. Was de Samaritaan die genezen was en die terugkwam om Jezus te bedanken. En hij viel op zijn knieën neer en hij schreeuwde het uit dankbaarheid. Nou, Ik zal niet alle voorbeelden gaan doen, maar gaan zo meteen zingen. Als je zegt, ik vind dat een brug te ver, je doet het niet voor mij. Daarmee is het niet de succes af te meten van deze studie. Maar het is een persoonlijk iets waar ik hiervoor sta om die uitdaging neer te leggen. Je voet op het water te zetten. Maar laten we uitbundig zijn, is een uitnodiging om uitbundig te zijn nu je dit gehoord hebt. En als je iets niet gewend bent, doe rustig je ding en doe waar je zin in hebt of neem die ruimte in die de geest jou geeft om te doen. En we zijn hier allemaal om elkaar die veiligheid te geven. Dus het mag best rommelig klinken, kom je helemaal vast hoor. Dus voel je vrij om ook naar achteren te gaan, om daar je ding te doen, of hiervoor, of op je plek. Maar laten we dat gewoon doen zoals je hart je dat ingeeft. Dus de vraag is, wat is jouw sacrifice of praise vandaag en de komende week? Vader in de hemel, als we zo uw woord hebben geopend, Heer, en over de kracht en de plaats die lofprijs heeft, wat uw bedoeling was en wat ik en misschien anderen verslonds hebben, dan bid ik hier dat u daar nieuw leven in blaast. Dat u ons nieuwe zingeving geeft, dat u ons nieuwe zicht geeft op u groot te maken. Heer, u zegt zelf dat u herinnerd wil worden aan de grote daden die u gedaan heeft. Telkens weer opnieuw, Heer, uit u dat naar ons volk toe. En wij willen die uitdaging oppakken om naar u terug te geven. Dat u een machtig God bent. Dat u een almachtig God bent. Dat u een grote God bent. Heer, en dit moment geven we aan u. En danken u voor wat we hebben mogen doen. En wat we gaan doen, Heer. Amen.